Uit E 80. Zang 147. Vers 1, 2, 3. Daarna gezang 147, vers 4, 5 en 6. Ik wil het nog een keer herhalen. Zingen. Gezang 138. Vers 1, 2. Daarna 3 en 4. Psalm 132. 3 en 4. E 48. Gezang 137. Vers 1 en 2. Lied E 80. Gezang 147, vers 1, 2 en 3. Gezang 147, vers 4, 5 en 6. Schriftlezingen zijn uit Lucas 2, vers 1 tot 20. En Openbaring 12. Een gezegende dienstwenst.
Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en waarschijnlijk geen luisteraars thuis, want het internet dat is zo druk. Daarom bellen de mensen ook van, het internet doet het niet. Maar goed, moeten dan later nog maar luisteren. Iedereen hartelijk welkom in deze morgendienst. Speciaal ook Richard Vervoorn. Fijn dat je helemaal uit Maastricht hierheen hebt kunnen komen, nog op tijd om deze dienst voor ons te leiden. Mijn naam is... Op grond van de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag zijn door de kerkenraad benoemd Jan Boer als tot diaken en Remco Dijkman tot diaken penningmeester. De bevestiging van de twee nieuwe diakenen zal deovolente plaatsvinden op zondag 16 januari in de ochtenddienst. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Op aanstaande vrijdag, 31 december, oudejaarsavond, is er een gecombineerde oudejaarsavonddienst. Daar zal dominee Ad van der Dussen weer voor gaan. Maar de gezondheid van dominee van der Dussen is nog niet verbeterd. Hij zal daarom ook het andere werk voor onze gemeente en de Nederlandse predikantenopleiding deze week ook niet hervatten. We vragen dan ook aan u om ook op hem geen beroep te doen en als u vragen heeft, om dan uw wijkouderling of wijkdiaken te vragen. Het doek van Huub Boogaerts over de heilsgeschiedenis hangt hier weer in de kerk. Hij heeft het dit jaar afgemaakt. Het is 6 jaar geleden begonnen. Er zijn vele details nog weer verder ingevuld en het is de moeite waard om dat ook verder goed te bekijken. Op onze website staat een uitgebreide uitleg over het doek. We zingen nu gezang 138 vers 1 en 2. En na votum en groet zingen wij van dezelfde psalm, gezelde gezang versen 3 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
In stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen.
We zingen nu het derde en vierde vers van hetzelfde lied.
Amen.
Laat ons nu samen bidden. Heer God, Vader in de hemel, tot u komen we aan het begin van deze dienst. En wij bidden u, wilt u al het verkeerde van ons wegnemen, wat ontmoeting met u en met elkaar in de weg staat. Alles wat verkeerd was, ook van afgelopen week, wat verkeerd gedacht hebben, het goede dat we hebben nagelaten, wil ons vergeven door het werk van uw Zoon, Jezus Christus, waar wij een beroep op doen. En vervul ons met uw geest, dat we u mogen dienen, ook in de week die voor ons ligt. De laatste week van 2010. Wilt u ons dan leiden door uw woord en met uw geest? Dat vragen we, om Jezus wil. Amen. Ik wil enkele woorden uit Lucas 6 lezen, woorden om naar te leven. En daarna zingen we van Psalm 132, vers 3 en vers 4. Jezus spreekt daar tot ons. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Tot zover. Psalm 132, 3 en 4. En daarna kunnen de kinderen naar de kindernevendienst.
Alle kinderen van de hele basisschool, die mogen, ja, groep 2 en groep 3, mogen allemaal naar de kindernevendienst. Sommigen is het al de derde zondag in de rij, dus we dachten, laten we nu maar iedereen...
Het klinkt bijna alsof ze moeten, maar... Laten we nu een zegen vragen voor de bediening van het woord. Heer God, Vader in de hemel, op deze tweede kerstdag, op deze zondag, de laatste zondag van het jaar, willen we tot u komen en vragen of u voor ons de schriften wil openen. Dat als we ze lezen, ook ons hart bereikt mag worden. Dat u onszelf daarin wil bemoedigen en alles ons aanreiken wat ons hart nodig heeft. Nodig om te staan in het geloof, ons vertrouwen in u en om dat met elkaar te vieren, wil daarom zelf met uw woord meekomen. Wil in ons hart ruimte maken door uw geest. Dat bidden we voor ons hier, maar voor op zoveel plekken op deze aarde waar mensen bijeenkomen, willen we bidden. Wees daar aanwezig. Wil ons dragen als op adelaarsvleugels. Want zonder u redden we het niet als kerk in deze wereld. En als gelovigen, we hebben u nodig. Daarvoor zijn we ook bijeen, om dat te belijden, dat we het zonder u niet kunnen en zonder u niet willen. Zegen ons hier, maar zegen ons ook met die mensen die met ons verbonden zijn, onze broeders en zusters wereldwijd. Wees ook met de kinderen in de Bijbelklas, dat ook zij gevoed mogen worden door uw woord. En geef dat de dingen die we doen, ons zingen en ons bidden, mag zijn tot eer van uw naam. Dat daarin uw naam verhoogd mag worden, geprezen. En dat zo deze liturgie mag zijn een teken van ons leven. Dat we in ons leven van alle dag iets van uw lof en prijs mogen doen weer klinken. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Tweede kerstdag, daar hebben we natuurlijk niet zo vaak een dienst op tweede kerstdag. Tenminste, maar het is toevallig zondag, of nou niet toevallig, maar het is zondag. Maar we maken er natuurlijk wel een kerstfeest van. Dat hebben we al gezien aan de liederen die we hebben gezongen en ook zullen zingen in deze dienst. We gaan nu eerst naar het kerstverhaal lezen. Gisteren heeft u het verhaal uit Matteüs gehoord. Nu lezen we uit Lucas 2. En als een stukje kennismaking lezen we dat uit de herziene Statenvertaling. Lucas 2.
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
Engelen en herders verheerlijkten God. En wij gaan nu ook een loflied zingen. In Canon. Je ziet een eentje en een tweetje staan. Als de vrouwen nu beginnen, en als die bij twee zetten, dan zetten de mannen in bij één. En dan zingen we het gewoon ieder drie keer. De tweede schriftlezing is uit het boek Openbaring. In Maastricht heb ik in de adventstijd uit het adventsboek bij uitstek de boek van Openbaring gepreekt. Vorige week heb ik hier ook Openbaring 22, 's avonds, maar er waren natuurlijk niet veel mensen aanwezig toen. Toen ging het over morgen zal ik er zijn. Maar er staat ook een kerstverhaal in Openbaring en dat is het hoofdstuk 12 en dat gaan we nu lezen. Daarbij wil ik ook nog van tevoren wel iets zeggen. Ik heb iets ontdekt. Dat als je over Openbaring preekt, dan moet je eigenlijk niet beschouwen de dingen waar je niet over kan theoretiseren, moet je vertellen. Dus we brengen het ook als een vertelling, een verhaal. En daarbij heb ik twee mensen geïntroduceerd. Die heten Iris en Johan. Dat zijn mensen uit onze tijd. Die de gebeurtenissen uit het boek Openbaring zien. Of zaten ze te kijken naar een film, of zaten in een stadion of een theater, noem maar op. En zien, becommentariseren de beelden die ze zien met hun eigen ogen. Het boek Openbaring heeft zo zijn eigen kijk op het kerstverhaal en dat gaan we nu dus lezen. Openbaring 12.
Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleept hij 1/3 van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan, die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en alle die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de 2 vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende 1 tijd en 2 tijden en 1/2 tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met alle die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan.
We zingen nu van gezang 137, het eerste en het tweede vers. Gezang 137, 1 en 2. Jullie krijgen huiswerk mee. Volgend jaar kerst kunnen jullie gezang 137 prima zingen. Het staat al 40 jaar in het liedboek der kerk. En het is toch een mooi lied, of niet? Ja. Johan, je laat me schrikken, joh. Nou, anders jij mij wel. Je was bijna in slaap gevallen. We zitten zo tegen een boom. En de koplampen priemen zich door de stralende regen heen. En de weg glinstert zwart. Dat is vermoeiend rijden zo. Zeker na wat Johan en Iris allemaal hebben beleefd de afgelopen tijd. Beiden waren stil. Ze zaten vol van de indrukken, van de beelden en geluiden van het apocalyptische visioen dat hen was voorgeschoteld. En nu waren ze op weg naar huis om kerstfeest te vieren. Iris, we moeten wel blijven praten hoor, anders val ik weer in slaap. Het is al zo lang geleden dat we plaatsnamen in het stadion en de eerste zegels geopend werden door het lam. En er binnen de kortste keren een spannende race was van 4 paarden. Voor mijn gevoel is dat al meer dan een jaar geleden. En toen nog eens die 7 bazuinen. Ik heb het gevoel dat er helemaal niks meer bij kan. Gelukkig, ze komen veilig thuis en na een douche en een glas wijn vallen ze in een diepe slaap. En na de kerkdienst de volgende morgen maken ze zich gereed om naar de kerstboodschap van de koningin te kijken. En eerst zijn daar de beelden van het journaal uit Bethlehem, waar sinds 10 jaar weer een goede kerstmis is gevierd. En van Rome, en ze zien de beelden van de Sixtijnse kapel. Ik heb er wel moeite mee hoor, met zo'n kerstpreek over vrede op aarde, in de mensen zijn welbehagen. Vrede, dat is toch ver te zoeken. 10 landen worden verscheurd door oorlogen of door burgeroorlogen. Geen dag gaat er voorbij zonder terroristische aanslagen. Wat blijft er nou over van vrede? Dat is toch hard gelach. Zijn christenen dan zo naïef? Moet je zien, Johan, het lijkt wel of de fresco's van de Sixtijnse kapel tot leven komen. Ja, ze overstijgen de kapel en krijgen bijna kosmische, buitenaardse dimensies. En Johan die probeert een andere zender, RTL4, Eurosport of MTV, het maakt allemaal niets uit. Ook de programma's die uitgezonden worden overstegen. En Johan en Iris herkennen veel van wat ze al gezien hebben. In de 7 zegels en de 7 trompetter is de ziener telkens weer uitgekomen bij het einde van alles. Nou, niet in tijd, maar in essentie. En daarom gaat het ook nu weer om goed en kwaad. God en de duivel zijn met elkaar in een fundamenteel gevecht gewikkeld. En het is alsof de brief van Paulus op de schoot van Johannes ligt. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten. De camera's die zoomen naar de hemel en daar verschijnt een groot teken, een vrouw, omkleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Wie is die vrouw? Vraagt Johannes, die heel wat minder namen en gezichten kan onthouden dan Iris. Maar Iris kan geen naam geven. Ze heeft vele namen in haar hoofd en vele gestalten bij deze vrouw. Het is duidelijk, dit teken is geen man en geen engel en geen dier. Nee, een vrouw. Zij is de nieuwe manifestatie van de vrouw uit de tuin. Eva geheten. De moeder van alle levenden. Zonder vrouw is er geen mensengeslacht. Geen toekomst. Zonder haar is er niemand en niets. Is het misschien Eva? Of is het misschien Maria op het Iris? Het is tenslotte kerst. En is zij niet de gezegende onder de vrouwen? En gezegend is de vrucht van haar schoot? Het is vast Maria. Ja, en nee. Het is Maria, maar ook Eva en Tamar en Jochebed en Mirjam en Rut en Bathsheba. Het is evenzeer geheel Israël. Want deze vrouw is de moeder van het volk van God. Voortdurend is Israël de bruid van de Heer. Want u die u gemaakt heeft is uw man. Hij heet Heer. En daar herinneren we ons de woorden van Hosea die zegt: op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer, zal je tot mij roepen, mijn man. En ik neem je als mijn bruid, voor altijd. Als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming. Als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw. Je zult de Heer leren kennen. En zo is Israël door de tijden heen de voortbrengster van heel het volk. Heel in het bijzonder. En met naam en toename is dat Israël moeder van die ene uit dat volk. De koning van de vrede. De Messias. De gezalfde. Zie, het meisje is zwanger. En ze zal een zoon baren en je zult hem de naam geven Immanuel. God met ons. In die zoon zal het volk zijn toppunt bereiken. Hij is de geboorte bij uitstek. En daarom is ze ook de moeder van alle christenen. Zoals Abraham de vader is van alle gelovigen. Het beeld wat we zien laat zien dat de vrouw duidelijk het individu overstijgt. Ze is de mensenmoeder, maar nog meer de moeder van het godsvolk toen en nu. In die vrouw ziet Johannes alles samenkomen. Dus die vrouw is zelf het volk van God van alle tijden, de gemeenschap van de gelovigen. En in haar weeën en in haar geschiedenis komt de gemeente tot stand, wordt ze verwekt en geboren. De gemeente is zichtbaar geworden in Jezus als vrucht van Israël en als programma van de gemeente. Zo luidt het commentaar dat Johan en Iris beide beelden krijgen. Maar het blijft niet bij dit teken. Dit teken is lieflijk om naar te kijken. Het straalt vrolijkheid en licht en heiligheid. Maar de camera's draaien naar een ander teken van de hemel. Een grote vuurrode draak. Vuurrood. Van dood en verderf. En heeft 7 koppen en 10 horens op zijn koppen. 7 diademen. Dan kan hij voor elke gelegenheid een andere kop opzetten. Want daar is de draak goed in. Hij is al trouwens al even veelomvattend als de vrouw. En ik zei al, als hij ergens goed in is, dan is het wel zich vermommen. Kijk eens, wat een geweldenaar. De 12 sterren van de vrouw. Daar blijft hij af. Maar met zijn staart veegt hij het derde deel van de sterren naar de hemel. En werpt ze op de aarde. En de camera's die flitsen van de draak naar de vrouw. En van de vrouw naar de draak. En ineens lijkt het alsof de film achteruit rolt. Naar andere tijden. Kijk, de draak heeft een jongetje in zijn klauwen, schreeuwt Iris. De draak in soldatentenue smijt een jongetje in de Nijl. En nog één. En nog één. En de Nijl kleurt rood van het bloed. De vrouw schreeuwt het uit. En haar schreeuwen dringt door tot de hemel der hemelen. De vrouw wordt geholpen. En ze vlucht de woestijn in. Maar de draak achtervolgt haar. Maar de vrouw wordt gedragen als op adelaarsvleugels. En een pad verschijnt voor haar in de zee. De draak die komt te paard en met vele duizenden koppen en de kroon van boven en beneden Egypte razend en tierend achter haar aan. Maar de zee komt haar te hulp en even later zien we zijn lichaam in vele vormen liggen aan de oever van de Schelfzee. Ja, maar deze draak heeft niet alleen vele gezichten, ook vele levens. En we zien hem als Amalek, als de Filistijn, als de Babyloniër, steeds andere gezichten opnemen. Johan en Iris die huiveren als ze zien wat de draak in de loop der tijden de vrouw en het kind aandoen. Kijk, Daar lijkt hij wel beschaafd, met zijn Persische tulband op zijn hoofd. En de draak glimlacht fijntjes, terwijl hij in sierlijke krulletters een decreet, een wetsvoorstel schrijft. Artaxerxes, de grote koning, schrijft als volgt aan de bestuurders van de 127 provincies van Indië tot Ethiopië. En onder hen gestelde bestuurders. Ik, die regeer over vele volken en de hele wereld beheers, had mij voorgenomen ons onder het oog gebracht dat zich onder alle stammen van de wereld een kwaadwillig volk verspreid heeft en dat zij allen met vrouwen en kinderen volledig worden uitgeroeid door het zwaard van hun vijanden zonder enig mededogen en zonder pardon op de 14e dag van de 12e maand, de maand Adar van het lopend jaar. Zo zullen zij, die kwaadwilligen, vroeger en nu op één dag naar de onderwereld gejaagd worden. Dat zal voor ons de toekomst een altijd stabiel en ongestoord bestuur verzekeren. En met een duivelse lach drukt hij de zegelring van de koning onder het schrijven. Nog nooit is de draak zo dicht bij zijn doel geweest. Wie zal hem nu nog dwars liggen? Een vrouw. De vrouw in haar vele gestalten, Esther. En een zoon van het volk, Mordechai, die zorgen ervoor dat draak naar Aman bungelt met een touw om zijn nek aan een door hemzelf opgerichte galk. Maar kijk, de draak maakt vorderingen. Hij is nu koning en hij ijsbeert door zijn paleis en je hoort hem spreken. Laat ik het subtiel aanpakken. Was het toch bijna volledig mislukt? Gelukkig dat die wijzen lang zijn gekomen. En straks zullen ze nog een keertje langskomen. Bethlehem, ja, hij had het kunnen weten. Daar kwam dat herdersjong ook vandaan. Hooggeleerde heren, laten we afspreken dat mocht u het jongske vinden, u mij daarvan verwittigt, dan kan ik ook dat kind met alle eer en waardigheid behandelen. Maar de draak wacht tevergeefs op de oosterlingen. Draken vinden engelen tegenover zich. En de vrouw en het kind vluchten naar de woestijn. Naar Egypte nog wel. Niet naar het broodhuis Bethlehem, maar naar de graanschuur van het Midden-Oosten, waar eens een volk in leven werd gehouden, op de plaats die God voor haar bereid heeft, om daar gevoed te worden 1260 dagen. De draak laat het er niet bij zitten en kiest voor oude, zij het niet zo beproefde methode. Geen Nijl in Bethlehem? Nou, je hebt toch ook dolken en zwaarden? Neem voor de zekerheid maar allen onder de 2 jaar. Nee, alleen de jongetjes is goed. Het gaat om een zoon die de volken denkt te weiden met een ijzeren herderstaf. En onnozele Herodes doodt onnozele kinderen. En het geween en de tranen en de geur van bloed stijgt op. Niet voor de eerste keer en ook niet voor de laatste keer. Waarom zou die draak er zo opgebrand zijn om die zoon van die vrouw te verslinden, vraagt Johannes. Iris kijkt vastberaden. Nou, wij vrouwen voelen dat wel aan. Wij dragen een geheim met ons mee, maar kom, ik zal het je vertellen, want het is niet zo moeilijk. Want toen de draak nog geen poten had, maar kruipend zijn verleidingskunsten vierde, toen heeft hij woorden gehoord uit de mond van de Heere God, die hem voor eens en altijd duidelijk hebben gemaakt dat hij moet oppassen voor die vrouw. De Heere God sprak tot de draak: vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. En het zal jouw kop bedreigen en jij zijn hiel. En het werd hem gaandeweg steeds duidelijker. Er zou een nakomeling komen die hem zou verslaan. En zijn oog viel op Abraham. En hij kromp ineen toen hij Jacob hoorde roepen: Juda, jij bent het. Maar uit de rest begreep hij dat alleen maar zijn geslacht was waar hij op moest letten. En toen David, Maar het was blijkbaar niet voldoende dat hij het vorstenhuis naar zijn faillissement had geholpen. Dat hielp ze alleen maar om onder te duiken. En nu? Nu was die zoon die hem zijn kop zou kosten toch geboren. Die ene, die moet hij hebben. Maar hoe kreeg hij dat voor elkaar? Die zoon, die was al beloofd in de moeder van alle beloften, aan de moeder van alle mensen. Johan, het geheim daarvan draagt elke gelovige met zich mee, maar vrouwen hebben daar denk ik meer gevoel voor. Zo staat het kerstfeest wel in een heel ander licht, zegt Johan. Het lijkt idyllisch, een kindje in de kribbe. Maar het is eigenlijk de drakendoder bij uitstek die daar geboren wordt. En de confrontatie tussen goed en kwaad vindt zijn bezegeling in dat kind. Jazeker, zegt Iris, door dit kind en door Gods vaste belofte lukt het niet. Alle pogingen van al zijn koppen met farao-kroon, met Haman, Tulmand en met de kroon van Herodes, om er maar een paar te noemen, om de vrouw klein te krijgen en het kind te verslinden. Nee, inderdaad, maar als ik iets van het commentaar bij de eerste beelden heb begrepen, zegt Johan, dan geldt dat niet alleen voor de geschiedenis van de geboorte van Jezus in Bethlehem, maar ook voor de vrouw na de geboorte, tot aan het eind der tijden. Maar die draak, die krijgt de vrouw nooit klein. Dat geloof ik, zegt Iris. God blijft zijn volk dragen op adelaarsvleugels. Hij blijft haar voeden. Twee tijden en een halve tijd en een tijd. En dat maakt de draak ook woedend. En hij gaat tekeer als een briesende leeuw om te zoeken wat hij verslinden kan. Maar door de geboorte van het kind van Bethlehem is het zeker, zijn kop wordt vermorseld. Als intermezzo zien we een oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen vechten tegen de draak en de draak en zijn engelen vechten terug. En dat is veelbetekenend. Dat niet God zelf met Satan vecht, maar slechts een engel. De Satan die mag dan wel de drie-ene God imiteren, maar hij is niet een gelijkgestelde, tegenovergestelde macht, gelijkwaardig. De gevallen engel wordt verslagen door een trouwe hemelbewoner, door een andere engel. En hij wierp de slang, die al zo lang de vader van de leugen is, en wierp hem op de aarde. Met kerst klinkt de engelenzang: glorie aan God in de hoogste hemel en vrede op de aarde onder de mensen in wie hij een welgevallen heeft. Maar als we de stem uit de hemel in Openbaring 12 daar niet naast lezen en daar tegenover zetten, dan krijgen we misschien daar verkeerde gedachten bij. Want daar lezen we: nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen. Hij die hen aanklaagde bij onze God dag en nacht. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van zijn getuigenis. Want ze waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met de dood voor ogen. En uit dat laatste blijkt dat het vrede op aarde toch iets anders is dan wij ons daar vaak bij voorstellen. Ja, en daarom horen we ook de woorden in Openbaring 12. Juich, hemelse sferen, en u die daar woont. Maar tegelijkertijd, wee u aarde en zee. De duivel is ziedend van woede naar u afgedaald. Want hij weet dat zijn dagen zijn geteld. Dat is het mooie van kerstfeest. Door dat kerstkind, door de geboorte van dat kind, maar nog meer door het bloed dat het kind zal storten als het lam van God, zijn dagen geteld. Door het weerloze kind, het weerloze lam, zal deze staartenzwieper, deze verslinder, deze oorlogsvoerder verslagen worden. Kerstmis, dat is nog niet de dag van de victorie. Zelfs niet de dag van de beslissing, zoals Goede Vrijdag. maar wel het waarmaken van de moeder der belofte en het bewijs van Gods liefde. En daarom komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Ziet hoe tere is de Heere. Nou, maar het is geen romantiek, want tegelijkertijd geldt die het al draagt in zijn hand. Amen. We zingen nu lied 80 uit de eigen bundel. We nu samen danken en ook voorbeden doen. En dan krijgt ook de gelegenheid om in stilte uw eigen gebed te midden van de gemeente aan de Heere God voor te leggen. En we zullen onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader, we danken u dat we mogen weten dat u doorgaat met het heil wat u voor mensen bereidt. Dat u ook doorgaat met uw strijd tegen het kwaad. En dat de woorden die we horen in Lucas 2 van vrede op aarde, woorden zijn in een perspectief. Dat het eens vrede zal zijn. We danken u dat het nu al vrede mag zijn in ons hart door Jezus Christus, die de weg naar uw Vaderhart voor ons heeft opengelegd, zodat we tot u kunnen bidden. En we danken u dat we uw geest hebben verworven, hebben gekregen, dat uw Zoon dat voor ons heeft verworven. En dat we daardoor ook mogen blijven hopen, omdat hij dat in ons gaande houdt en met ons blijft roepen, kom Heer Jezus. En zo zit ons leven tussen de komst van het kind in Bethlehem en zijn wederkomst. En we bidden u, geef dat we Naast alle dingen die we zien op het nieuws en in de krant lezen, ook uw woord zullen lezen. En weten dat de chaos van deze tijd uiteindelijk leidt tot een nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zodat we hoop mogen houden. En dat we in deze tijd ook mogen doen wat ons hand vindt om te doen. We willen ons zo ook getuigen maken van het licht. In onze naaste omgeving en ver weg. Zegen zo het werk van zending en evangelisatie. Wil dat dragen door uw kracht. Ja, wil uw gemeente blijven dragen naar uw belofte als op adelaarsvleugels. Want zonder u redden we het niet. We bidden u, wil al het werk ook in de gemeente zegenen. Wil zo zijn met een ieder die zijn of haar taak doet. En we bidden u ook voor dominee van der Dussen. Wil hem nabij zijn. En wil hem herstel geven. Je wil zo zijn met ieder die ziek is. Die het moeilijk heeft. Juist in deze dagen waar we feest vieren, kan het gevoel van eenzaamheid en gemis zo zwaar zijn. En geef dat we ook een gemeente mogen zijn waarin we naar elkaar omzien en oog hebben voor elkaar. Wil ons zo leiden in alles wat we doen door uw geest. En in stilte willen we ons hart aan u voorleggen. Heer, zo brengen we onze gebeden bij u. Wil naar ze horen in naam van hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu gezang 147, de eerste drie versen. Daarna krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. En ons slotlied is van hetzelfde lied dan vers 4, 5 en 6. Dus eerst 1, 2 en 3 van gezang 147.
Thank you.
We wachten even tot de kinderen er ook zijn. Dan mogen we hier weer vandaan gaan als gezegende mensen met de zegen van de Heer, om zelf ook tot zegen te zijn daar waar de Heere God ons gesteld heeft. De Heere zegent u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Thank you.